Lobby Panel.
De mogelijke afschaffing van de bedrijfsopvolgings- en doorschuifregeling houdt de Nederlandse familiebedrijven in zijn greep. En burgemeesters smeken om het openen van de terrassen. Het kabinet wil daar vooralsnog niets van weten. We gaan het allemaal bespreken in het lobbypanel met vandaag Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs in Leiden, en Peter ter Horst, managing partner van Heek Corporate Affairs. Hartelijk welkom allebei. Ja, goed dat jullie er zijn. Ja, zoals gebruikelijk beginnen we met de eigen lobby. Arco, waar heb jij je hart voor gemaakt de laatste tijd?
Nou, ik analyseer het vooral, dus daar ben ik erg mee bezig. Nou, vorige week een nieuwsitem over bedrijven die uitgerold tapijt voor zich krijgen als ze bij ministeries naar binnen willen, of soms op schoot zitten bij bewindspersonen. Dat horen we vaker. Je zou denken,
op schoot zitten bij. Het is gewoon heel intiem, een dialoog met het bedrijfsleven.
Uit sommige hoeken hoor je die geluiden dan wel eens. Hè? Je hoort dat soort verhalen ook vaker.
Framing.
Precies. Ja, zijn mijn woorden niet. Hè? Ja, dat is ook een politieke uitspraak trouwens. Nee, maar waar het mij om gaat is dat je dat vaker hoort. En vandaag trouwens in deze uitzending ook vaak over het bedrijfsleven. Maar het is een misverstand om te denken dat alleen bedrijven toegang hebben. Nog even los van de vraag wat dat betekent. Ik heb bijvoorbeeld een analyse gedaan van de vorige kabinetsformatie. En daaruit bleek dat de inzet vanuit allerlei soorten organisaties, dat daar bedrijven niet per se de boventoon voeren. Dat het ook juist maatschappelijke organisaties zijn die heel veel ruimte krijgen, nemen en krijgen, bijvoorbeeld in de kabinetsformatie. Ja. Dus het is een beetje een misverstand om te denken dat bedrijven altijd op de eerste rang zitten. Dat is misschien ideologisch soms zo, hè, dat je dat wil geloven, maar dat is niet per se altijd waar.
En dat was allemaal dat onderzoek van de Open State Foundation. Hè,
waar precies, daarop gebaseerd. Ja, en ander onderzoek wat we eerder voorbij zien komen over dit soort onderwerpen.
Maar ja, het is ook een misverstand te denken dat het allemaal gebeurt in de ministerskamer.
Niet in de kroeg, want die zijn dicht.
Ja, maar dat was een beetje de ondertoon van dat onderzoek. Hè. Als je nou maar een afspraak hebt met de minister, dan kun je blijkbaar in Den Haag dingen achter de schermen regelen. Nou ja, zo werkt het natuurlijk. Niet uit mijn eigen ervaring.
Nou ja, zo las ik het ook. Die kop tenminste. Van elke CEO heeft de minister onder de
en
knop
de
zitten.
En de rode loper wordt uitgelegd. Nou, als jij de kamer van de minister binnentreedt en je hebt niet er zorg voor gedragen. Twee dingen. Je hebt er niet zorg voor gedragen dat er bredere steun is voor het standpunt wat jij komt vertegenwoordigen of het argument wat je naar voren komt brengen. Dan maak je weinig kans. En ten tweede, als jij niks komt brengen bij de minister, maak je ook heel weinig kans. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk de eerste vraag die hij heeft. Wat ga jij met jouw klant of wat ga jij met jouw bedrijf doen om een maatschappelijk probleem waar ik verantwoordelijk ben op te lossen?
Ja,
als je die twee dingen niet doet.
Het is wel interessant, Arco, hoe jij dat in kaart zou kunnen brengen, eventueel. Ja. Welke partijen op welke manier invloed hebben.
Ja, precies. Nou ja, weet je dat veel van de belangenbehartiging gebeurt natuurlijk niet in de openbaarheid. Hè. Dus dat maakt het, ik noem dat wel eens de dark side of the moon. Het is er wel, maar je ziet het niet altijd. Dus je moet het een beetje draaien om het wel te zien, zou je kunnen zeggen. En dat is behoorlijk arbeidsintensief om te doen. Wel belangrijk. Je kunt natuurlijk wel iets aflezen aan toegang. Hè, zeker als je een langere termijn bekijkt en je bekijkt patronen tussen ministeries. Toegang betekent niet altijd dat je zin krijgt. En wat Peter net zegt, betekent ook niet dat bedrijven daar altijd op de voorste rij zitten. Hè, dat ze heel makkelijk toegang hebben. Ik weet ook van hoge ambtenaren die zeggen, leuk de lobby van VNO-NCW, maar we hoeven ze niet per se elke week op maandagochtend hier te ontvangen. Ja. Dus dat valt nog wel mee. Maar tuurlijk, je hebt gelijk. Hè? De echte invloed moet je traceren. En dan kun je naar dossiers kijken. We hebben allemaal genoten van de dividendbelastingsbananenschil. Hè, waar het kabinet vervolgens over uitgleed. Die leeg bleek te zijn.
Ja, maar het suggereerde ook een beetje dat er geen lobbyist meer aan te pas kwam. Dat het gewoon een rechtstreeks 1-op-1 contact was tussen bedrijfsleven en ministers.
Ja, kijk, het is natuurlijk meestal zo dat het bedrijf zelf zijn eigen verhaal vertelt aan de minister. Daarbij worden ze natuurlijk geholpen, vertegenwoordigd door public affairs mensen zoals wij, maar ook hun eigen mensen die vooral grote bedrijven zelf in dienst hebben.
Ja.
En dat zijn de deuropeners. Maar ik vind het volstrekt valide en terecht dat de CEO zelf het gesprek voert op dat niveau.
Mm-hmm. Ja.
Als het goed is, zou hij moeten weten waar het echt over gaat.
Ja, maar wat eigenlijk dat hele verhaal, je vond het een beetje een storm in een glas water, geloof ik.
Ja, ik vond het vooral, ik begreep niet waarom het op de voorpagina stond, maar ja, het was maandag, dus dan heb je wel eens weinig keus, weet ik uit mijn journalistiek verleden. Nee, ik vond het een soort gevreemde ophef om niks. En vanuit een verkeerd begrip van hoe nou beleidsprocessen in Den Haag lopen. Die gebeuren niet op de ministerskamer. Natuurlijk is het belangrijk om ook daar wel eens een gesprek te voeren. Maar het onderwerp is veel ingewikkelder, breder, complexer dan alleen het gesprekje daar. Ik ben zelf wel eens, mag ik het oneerbiedig zeggen, met kop en kont de ministerskamer uitgegooid door betreffende bewindsman. Omdat ik gewoon geen valide argumentatie had met mijn cliënt. En die rekende me even voor, ter plekke, dat het een onzinverhaal was. Nou, dan druip je wel af, hoor. Dus het is ook niet zo dat je altijd maar meteen gelijk krijgt als je daar helemaal binnen bent. Okay. Integendeel.
Ja. Peter, welk dossier houdt jou op dit moment het meeste bezig?
Nou, waar ik het meeste mee bezig ben, is op dit moment is het absorberen van nieuwe klanten. Nieuwe bedrijven en organisaties die in Den Haag vertegenwoordigd willen zijn. En dat is niet alleen bij ons.
In de aanloop naar een nieuw kabinet.
Dat is niet alleen bij ons. Breder op dit moment in de public affairs sfeer. Ook bij mijn collega's. Hoe komt dat nou? Het is wel heel interessant, vind ik. Kijk, ten eerste is het natuurlijk een nieuwe Tweede Kamer, een nieuw kabinet. En bedrijven begrijpen niet meer hoe ze in die versplintering hun weg moeten vinden. Nou, dat is heel logisch. Ze begrijpen ook niet meer hoe straks een coalitie moet worden gevormd. Nou, daar kunnen we bij helpen. Tweede is, er zijn een paar hele grote transities aan de gang. En die gaan, ook mede door corona, een soort versnelling krijgen. De energietransitie, de tech-revolutie, de digitale omwenteling, ook in de gezondheidszorg. Bedrijven in binnen- en buitenland zien dat daar in Nederland kansen liggen. En last but not least, volgens mij heel belangrijk. Maar daar weet, denk ik, Arco vanuit zijn kennis misschien nog wel meer van dan ik. Maar ik denk dat veel bedrijven zien dat de staat weer belangrijk aan het worden is. De overheid is weer belangrijk. Dat heeft de coronacrisis aangetoond. En je kunt maar beter meepraten met die overheid.
Zelfs de VVD, die pleit voor een niet een grote, maar wel een sterke overheid.
Ja, en dat is ook, nou, we hebben gezien hoe nodig dat is. We zijn allemaal gered door de overheid. Ja. Kun je ook weer van alles bij zeggen. Heel veel bedrijven zijn gered door de overheid. En die komen tot de conclusie, ja, het is toch wel heel erg belangrijk om die relaties in Den Haag goed te onderhouden. En daarnaast hebben ze ook nog, in het licht van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, het idee dat ze zich minder moeten gaan richten op de aandeelhouders alleen als enige partij. Mm. Maar ook allerlei andere stakeholders, zoals dat in ons vak heet, waar ze contact mee moeten hebben. Dus vruchtbare bodem voor ons soort werk.
Nou ja, de familiebedrijven, dat is zo'n categorie. Die zitten ineens ook in hun maag met de eventuele afschaffing van de bedrijfsopvolgings- en doorschuifregeling. De BOR en de DSR. Hebben het gisteren ook uitgebreid over gehad met Albert-Jan Thomas. Hij is directeur van de Belangenvereniging Familiebedrijven Nederland. En hij zei over de mogelijke gevolgen daarvan het volgende.
En het gevolg als je het zou afschaffen is dat er ineens een belastingclaim komt te liggen. Ja, en omdat de meeste families hebben dat niet zomaar zeg maar in privé op de plank liggen of op een spaarboekje staan, zal dat toch het bedrijf zijn die dat moet financieren. En daarmee realiseer je eigenlijk dat het bedrijf gewoon minder mogelijkheden heeft. Mm. Dat je minder winst kunt gebruiken om te investeren, om te innoveren, om te zorgen dat je werkgelegenheid vasthoudt, CQ laat groeien.
Ja, Arco, Albert-Jan Thomassen waarschuwt hier dat er werkgelegenheid verloren gaat, dat er minder budgetten voor innovatie overblijven, dat de concurrentiepositie verslechtert. Is dat het denkbare gevolg van het afschaffing van die opvolging?
Er zijn heel voorspelbare bezwaren. Hè? We hebben ze ook wel eerder gehoord bij elk voorstel om iets met belastingen te doen, meestal dan verhogingen. Je kunt zeggen van ja, komt als een...
Tegen belastingverlagingen zien we meestal weinig verzet.
Precies, ja. Maar afschaffen, bepleiten en dat gaat niet door. Dat lijkt er ook een beetje op dan natuurlijk. Het is dus aan de ene kant is voorspelbaar. Kijk, alle veranderingen, en zeker als het gaat om belasting, meer betalen, doet altijd pijn. Veranderen doet altijd pijn. Dat geldt voor bedrijven, dat geldt voor mensen zoals wij. Risico's lopen, onzekerheden. Dus het zijn voorspelbare punten. Het is natuurlijk ook nog wel, dat is de andere kant van het verhaal, een behoorlijke stap omhoog, hè, van 4, een beetje naar, ik dacht, meer dan 41 of zo. Oh. Dus ja, je kunt je voorstellen dat daar nog wel het een en ander aan misschien onderhandelingsruimte zit. Kijk, je kunt inhoudelijk erop ingaan en zeggen, ja, is het nou huilen? En wat ik denk dat daar best kapitaal zit om iets meer aan belasting te gaan betalen, ook in deze vorm. Dus ik denk niet dat die argumenten heel sterk zijn. Maar aan de andere kant, misschien moet je het ietsje gematigder gaan invoeren, ja, zodat je in ieder geval de pijn wat kunt verzachten, of het misschien faseren, zoals bij het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld.
Maar dus jij pleit even voor een typisch Hollandse oplossing. Ik kijk er ook naar als bedrijfseigenaar. En
jij hebt ook gewoon geen zin om meer belasting te gaan betalen.
Nou, ik heb toch geen plannen om iets over te dragen aan welk kind dan ook. Nee, maar waar het hier natuurlijk om gaat, het gaat om een relatief bescheiden bedrag van 400 miljoen. Er is een groot nadeel in de Tweede Kamer. Er zitten geen beta's en er zitten heel weinig mensen in die enig verstand hebben van het runnen van een bedrijf. Want dat hebben ze nooit gedaan, dat kan je ze ook niet kwalijk nemen. Mm-hmm. En als je een bedrijfje hebt, dan weet je dat dat eigen vermogen wat je hebt opgebouwd, dat gebruik je om te investeren. En zeker familiebedrijven, zitten over het algemeen kleine MKB-bedrijven, die hebben dat geld nodig om te investeren. Dan kan je wel zeggen, ja, dat pakken we af met meer belasting, maar dat heeft inderdaad gevolgen. Dan ben ik met de Arco eens. Er zullen best voorbeelden zijn waar het wel kan. En voorbeelden waar het minder kan. En er zal best onderhandelingsruimte zijn. Maar ik vind voor een zo relatief bescheiden bedrag moet je wel kijken wat dat doet met de investeringscapaciteit van dit soort kleine bedrijven. Want zolang in Nederland een bedrijf als het mijne, een klein MKB-bedrijf met 30 mensen, meer belasting betaalt dan Starbucks, dan is er volgens mij iets anders aan de hand. Mm-hmm. Misschien zou je je daarop moeten richten.
Ja, maar dat is ook wel de manier van het neerleggen nu, hè?
Dus nou ja, je wou toch frames hier hebben?
Misschien is het makkelijker om te pakken, die kleinere bedrijven.
Dan hebben we er nu wel eentje te pakken, denk ik.
Zaken doen.
Ja, u had het al gehoord. We zitten midden in het lobbypanel vandaag met Peter ter Horst, managing partner van Heek Corporate Affairs, en Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar public affairs in Leiden. Ja, afgelopen vrijdag werden de eerste projecten bekendgemaakt die gebruik mogen maken van het Nationale Groeifonds. Nou, Peter, zaten daar nog grote verrassingen bij? De gekozen projecten?
Nou,
uitverkoren projecten?
Grote verrassing was eigenlijk voor mij dat het toch weer zo was dat er projecten waarvan je zou verwachten dat die sowieso gefinancierd worden vanuit de lopende begroting of vanuit investeringsruimte, zoals spoor, het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp. Ik kan me voorstellen dat dat toch wel zou gebeuren. En ik dacht nou juist dat we bij dit fonds dingen gingen doen die we nooit zouden terugvinden
die
in normale.
Die dan niet waren gekomen.
Precies. Ja. Wel, wat ik wel heel goed vind eraan is toch het feit dat men die commissie ertussen heeft gezet. Dat het niet het toch weer de zoveelste speeltuin wordt. Gabbelton voor geld. Hè, want ik herinner me uit. Ja,
maar dat verbaast me dan toch dat jij dat zegt vanuit jouw positie.
Waarom?
Ja, omdat hiermee, met het instellen van zo'n commissie, zijn partijen zoals jullie een beetje buitenspel gezet.
Nee hoor.
Dit was juist, helemaal niet. Je wilt toch juist zo'n speeltuin hebben om een beetje je te laten gelden?
Maar wacht even, wij denken ook nog wel aan maatschappelijk belang.
Oh, okay, nee,
we zijn niet alleen voor onszelf of voor de klanten bezig. Nee, dit betekent dat als je een plan hebt, dat je het. En dat blijkt ook uit die hele strenge beoordeling van die commissie. Hè? Dat als je een rapport leest, dat is niet gering. Als
het was ook wel echt een onafhankelijke commissie. Hè?
Zeker.
Is het mogelijk überhaupt om in Nederland zo'n soort beslissing te kunnen nemen zonder invloed van buitenaf? Ja, door dat geeft effectief
advies.
Uitsluiten?
Geeft advies, hè? Een kabinet besluit uiteindelijk. Ja. En daar zit natuurlijk ook ambtelijke voorbereiding in. Ja. En daar kun je ook, daar is ook beïnvloeding op mogelijk.
Ja, als je het gaat om, las ik ook, technisch vaak zeer ingewikkeld in elkaar zittende projecten over ingewikkelde thema's, noem maar op. Kijk, je kunt gewoon een vraag stellen, onafhankelijke commissie, okay, goed, beter dan dat dat te politiek is. Aan de andere kant, zo'n fonds, ik weet niet, als je nou de andere geluiden hoort over achterblijvende salarissen in sectoren waar we nu om allerlei redenen achterstanden hebben, zorg, onderwijs, denk ik van ja, dat is allemaal veel minder vatbaar. Je kunt het niet in een project stoppen. En je kunt het al helemaal niet technisch definiëren. Maar ik denk dat we daar wel een paar steken laten vallen. En inderdaad, de subsidies die er nu worden uitgedeeld, die gaan vaak, dat bleek ook in het verleden, naar projecten die ook uit andere fondsen, mobiliteit en noem maar op, die projecten gaan toch wel door.
Ja.
Dus ja, de vraag is of dit niet als het ware een scheefheid tussen soort projecten.
Is dat een gevolg van de onafhankelijke commissie?
Nee.
Route waarvoor is gekozen?
Nee, het hele idee van zo'n groeifonds kun je twijfels bij hebben of dat nou de juiste prioritering is. Dat is op dat is een stap terug. En dan maak je er het beste van als je een onafhankelijke commissie hebt. Maar goed, zo'n commissie die kijkt, die is ook natuurlijk niet losgezongen van de werkelijkheid. Dus die heeft ook wel een oog op onderwerpen die die spelen. Maar juist daarbij vind ik het wat vervelend dat de afbakening ertoe leidt dat een aantal belangrijke, langere termijn, voor ons allemaal, maatschappelijk belang plus, dat die investeringen wat achter lijken te blijven. En
Een van de projecten die dan een deel van het geld opstrijkt is de uitbreiding van de Noord-Zuidlijn van Amsterdam naar Schiphol en Hoofddorp. Daarvan wordt inderdaad gezegd de financiering voor dat project was er toch wel gekomen. Dat is dan een terechte kritiek. Maar het is ook wel een veilige besteding dan, denk ik. Van die gelden.
Zeker. Maar goed, de vraag blijft of je daarvoor moet kiezen of dat je de al veel langer spelende knelpunten in sectoren waar we nu, ook zeker in deze crisistijd, allemaal belang bij hebben. Of we daar niet een tandje bij moeten doen. En,
nou ja, we geven 8,5 miljard extra aan het onderwijs. Zomaar. Mm-hmm. Enorm bedrag. Ja,
dat kunnen ze helemaal niet opmaken, volgens mij.
Absorptievermogen, men weet niet wat ze ermee moeten doen. Ja. Dat vind ik eigenlijk een veel minder doordacht plan dan dit. Het groeifonds is erop gericht om de economische groei van de toekomst te versterken. Door onderwijsonderzoek, innovatie. En je moet daar dus blijkbaar door hele strakke hoepels om daar centen voor te krijgen. Mm-hmm. Dat lijkt me goed. Als ik dan tegelijkertijd zie 8,5 miljard... Naar het onderwijs, waarbij we niet weten wat we ermee gaan moeten doen eigenlijk.
Ja, dat is natuurlijk best
dat vind ik
triest
een hele,
dat zo is. Maar dat is een probleem op zichzelf, denk ik.
Dat is een goede daad. Nou ja, maar jij zegt het maatschappelijk belang, dan moet je even de maatschappelijke onderwerp van maatschappelijke betekenis moet je ook in investeren. Dat gebeurt bij mijn.
Maar je vraagt ook nogal wat van leraren natuurlijk, als je ze al die bureaucratie in een mik gooit.
Dat is natuurlijk een groot probleem. Een groot probleem is dat er deeltijd werk is in het onderwijs. Een heel groot probleem met basisscholen. Los je dat op met die 8,5 miljard? Ik weet het niet.
Dus, ik wil nog door trouwens naar de coronalobby's van de burgemeesters en de huisartsen. Want anders komen we daar helemaal niet meer aan toe. Dat zou denk ik jammer zijn. Want meerdere burgemeesters van grote steden in ons land pleiten al een tijd voor de heropening van de terrassen. In Utrecht is er een proef gaande. As we speak, geloof ik, stroomt daar het bier alweer. Pieter Broertjes, de burgemeester van Hilversum, die zei daarover het volgende tegen SBS6.
Nou, als je mensen op de terrassen toelaat, dan zijn ze minder besmettingsgevaarlijk dan als je ze in de parken over elkaar heen laat hangen zonder 1,5 meter, zonder hygiënemaatregelen. Dat is gevaarlijker uiteindelijk.
Ja, in de parken zijn ze gevaarlijker dan op de terrassen. Dat hebben we meer gehoord natuurlijk. Ondanks deze oproep kiest het kabinet niet voor een versoepeling van de maatregelen. Wat moeten de burgemeesters nog meer doen om het kabinet wel zover te krijgen? Of is dit voorlopig uitgespeeld?
Nou ja, geduld hebben. We gaan het over een week weer bekijken, hoorden we van de premier. Wat ik jammer vind dus wat ze nog meer moeten doen. Wat terugkijkend lessen trekken. We hebben het vaak over de witte jassen. Die hebben een heel belangrijke stem in het kapittel, logisch ook. Maar je ziet toch wel, los even van de moeheid die veel mensen hebben, zie je toch wel dat er ook andere belangen spelen. En dan is het niet gewoon keihard kiezen voor iets wat dom is. Maar ik vind de argumentaties die er worden gevoerd om gecontroleerd in de buitenruimte en op terrassen, om daar zaken mogelijk te maken, in vergelijking met waar iedereen straks gaat zitten en handhavingsproblemen, vind ik een heel sterk inhoudelijk argument. En ik vind het jammer dat het oppakken van dit soort niet alleen maar belangen, maar ook argumenten, dat eigenlijk een beetje de afgelopen week buiten beeld is gebleven. De les die we moeten trekken, denk ik, is dat dit soort argumenten veel meer weer gaan meespelen in de besluitvorming die we vanaf morgen over deze. Het einde
maakt het
van de
misschien
lockdown
nog lastiger en gecompliceerder om een helder en strak beleid te voeren.
Ja, dat heeft te maken met verwachtingen inderdaad die gewekt zijn. Het is een beetje een bedrijfsongevalletje, geloof ik. Zo wordt het verkocht. Maar voorkom dat dan en zorg dan dat de partijen waar je ooit mee in gesprek bent, dat je niet als het ware die op een losvaste manier aan tafel en van tafel af serveert, betrek ze daar gewoon bij. Dan krijg je daar in ieder geval geen scheve gezichten over. En ook vind ik een niet goed uit te leggen verhaal.
Ja, nou, het is, we zullen zien hoe het afloopt. Of ze sneller open gaan dan wat is het nu? Ja, dinsdag wordt er opnieuw besloten. Hè? Of het de 26, de 28e april misschien zover is. Dus dan is het gewoon nog even geduld hebben. Hartelijk dank voor dit moment. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs in Leiden. En Peter ter Horst, managing partner van Heek Corporate Affairs. Dank jullie wel.
Graag gedaan.